start om mijn gimpen, gemaakt om te pimpen. Jij op de fronten, altijd in je ooghoek, net als je oogpoep. Hollen naar die bollen, gooi die handen omhoog. Want zeg maar zelf, ik ben kakke doof. Baas, poort, hopen dood, gewoon de illes. Nigga, wees weg, omdat hier een wil is. Hey, laat me je vertellen wat het deal is. Wat als space meer dan een gillis? Is die boy die met me koest en ooit die nigga hollen at your boy, yeah.
Maak een roddel zwaar. Praat met respect als de baasje wat zegt. Ik ben rijk, lang, lastig en aantrekkelijk. Uitermate gek als ik slet, lek. Uitermate nep als ik rap, zo je rap. Klippen door je schuur, door dorp of plantsoen. Ghost ride de moer, Bork of Tantu. Faber, Jeo, vader, Lelo. Praat met twee woord drama, ego. Klik niet met caps en saaie Air Max. Stroom niet, zwaai met mijn hermes. Als ik dit even laat, wordt de manager kwaad. Sletten staan stil, echt de laatste plaat. Keer me om in die snolle holle weer. Dus kom niet weer om erin me met de holle weer. Je kijkt ook zo zuur naar mijn houtcultuur. Want mijn houtcultuur is ook zo duur.
Je kijkt ook zo zuur naar mijn houtcultuur. Want mijn houtcultuur is zo zo duur.
Je kijkt ook zo zuur naar mijn houtcultuur.
Is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa wordt overspoeld door cocaïne, dat zegt de politie. Ze weten er ook steeds meer tussenuit te vissen. Afgelopen jaar werd er 74.000 kilo coke onderschept. Maar de politie krijgt lang niet alles te pakken en het is echt een groot probleem.
Hou op met het alleen als gezondheidsissue te zien. Zie het ook als een veiligheidsissue. Dat zien we in liquidaties, dat zien we in witwassen, dat zien we in corrupties, dat zien we in bedreiging van burgemeesters. Dus uiteindelijk is drugs een veiligheidsissue.
Via de Nederlandse en Belgische havens wordt de coke verspreid door de rest van Europa. In Rusland is mogelijk een vliegtuig gekaapt. Volgens de Russische antiterreurdienst ging het mis op een vlucht van Siberië naar Moskou. Een man wilde dat het vliegtuig naar Afghanistan zou vliegen. Het is niet duidelijk waarom de man dat wilde en of hij gewapend was. Het vliegtuig zou zijn geland op een Russisch vliegveld en daar met iedereen erin nog op de landingsbaan staan. Boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wordt een vliegtuigje vermist waar waarschijnlijk de Argentijnse voetballer Emiliano Sala in zat. Volgens een Franse krant was hij net onderweg naar zijn nieuwe club Cardiff, die hem voor 20 miljoen euro kocht van de Franse club Nantes. Helikopters hebben het toestel gezocht, maar nog niks gevonden. Een Arnhemse jihadist die vorig jaar werd veroordeeld tot 6 jaar cel, is geen Nederlander meer. Staatssecretaris Harbers heeft de Nederlandse nationaliteit van hem afgepakt. De man, Marwan B., vertrok ruim 5 jaar geleden naar Syrië om mee te vechten met IS. Hij zat ook wel bekend als de jihad-rapper, omdat hij 1 keer een nummer heeft gemaakt met de titel Ik kom ooit terug.
Ik kom ooit terug.
Waarschijnlijk zit de jihadrapper nog in Syrië. Als hij inderdaad ooit terugkomt, moet hij hier een gevangenis van 6 jaar cel uitzitten. Het weer dan nog. Sneeuw trekt over het land en er kan uiteindelijk 2 tot 4 centimeter vallen. Het is rond het vriespunt.
Wij zijn anders.
Kicks Radio.
Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio. Nu.
Tussenuur.
Luistert, we praten vandaag in 3FM Tussenuur over een belangrijk thema. En dat is het thema depressie. 3FM Tussenuur is een podcast van Human en mijn naam is Martine. En je kunt meer over dit programma vinden op 3fm.nl/tussenuur. Daarmee is alle administratie gedaan en daarom gaan we beginnen. Depressie, daar praten wij over. met in de studio drie mensen. Twee van hen weten zelf hoe het is om een depressie te hebben. Dat zijn Kenza en Lars. En de derde persoon, dat is Kirsten de Koek, psycholoog bij Mind Correlatie. Alle drie hartelijk welkom in Tussenuur. Kirsten, ik ga bij jou beginnen. Jij werkt bij Mind Correlatie als psycholoog. Dat is een organisatie waar je terecht kunt voor hulp.
Ja, dat klopt.
Wanneer is iets nou echt een depressie?
Nou, de meeste mensen hebben wel een beeld bij wat een depressie is en denken daarbij dan uiteraard aan somberheid. Maar depressie, dat is meer. Daarbij heb je meerdere klachten, meerdere symptomen waar je last van hebt. En het is ook een verschil daarin met een dip, waar mensen ook nog wel eens mee in de war zijn, is dat je het minimaal 14 dagen hebt, die klachten.
Oh, je kunt het echt zo meten. Dus als je een beetje depri voelt inderdaad, dan kun je kijken hoe lang houdt dit aan.
Ja, ja, vanaf het begin. Ja, daarin kan je dat meten. Ja, eigenlijk ja. Wel. Dat
en
minimaal dan.
Hoeveel jonge mensen in Nederland lijden hier aan eigenlijk?
Jongeren tussen de 18 en 24 jaar, daar heeft gemiddeld 7% van de jongens en ongeveer 19% van de meisjes ooit te maken met een depressie. En op dit moment is dat tussen de 3 en 8%, dus 30 tot 80.000 jongeren die last hebben van een depressie. Hè, en wat ik zei, een depressie, dat heb je dus dan 2 weken. Er zijn ook nog andere jongeren die ook die klachten hebben, maar dan net niet voldoen aan depressie, wat ook heel vervelend is.
Vind je dat veel?
Ja.
Ja?
Ja, vind ik wel veel, ja.
Kun je ook depressies nog opdelen in categorieën? Zijn er verschillende soorten?
Ja, ja, er zijn verschillende soorten depressie. Waar je nu veel over hoort is een winterdepressie, tussen aanhalingstekens, want dat is geen beschermde titel, maar dat valt onder de seizoensdepressie. Dat is dat je het steeds terugkerend in hetzelfde seizoen dan hebt, een aantal jaar. Dysthymie depressie, dus dan heb je het langer dan 2 jaar, maar dan heb je minder klachten. Maar wel net zo vervelend, want het lijkt dan alsof het dan minder erg is. Postpartum, wat mensen als postnataal misschien kennen. Dat is na de bevalling. Dan heb je ook nog bipolaire stoornis. En dan heb je een manie waarin ook nog depressie een van de klachten zijn.
Oké, dus die cijfers die je net noemt, dat gaat gewoon over depressie. En dan heb je daarbinnen weer verschillende soorten waar je aan kunt lijden.
Ja.
Ja, oké. Hoe lang duurt het meestal? Kan je dat zeggen?
Dat is lastig te zeggen. Al is het wel zo dat de meeste duurt het 3 maanden. Is het, maar 1/3 is tussen de 3 maanden en 2 jaar. Nou, dat is natuurlijk heel ruim. Daarvan zijn wel binnen die groep is de meeste weer tussen 1/2 jaar en 1 jaar. Dat de klachten zo verminderd zijn dat het geen depressie meer is. En dan heb je nog 20% die heeft er langer last van.
En wanneer weet je nou dat je hulp moet gaan zoeken?
Nou, wanneer je überhaupt twijfelt dat je hulp moet gaan zoeken, dan denk ik dat je sowieso hulp moet gaan zoeken. Je bent nooit te vroeg met hulp zoeken. Eerder te laat. Dat is mijn, en van Mind Correlatie eigenlijk de opvatting.
Ja, want dat hulp zoeken kan dus bij Mind Correlatie. Hoe werkt dat?
Je kan met ons bellen, chatten, whatsappen, mailen. En dan gaan we kijken van wat is je hulpvraag? Wat zijn je klachten? Meestal zegt iemand, ik denk dat ik depressief ben. Dan, meestal is dan eigenlijk de onderliggende vraag, ik wil hiervan af. En dan gaan we kijken, wat heeft iemand zelf al geprobeerd? Wat zijn de behoeften? Wat heeft iemand nodig? Kan iemand dat zelf of heeft hij daar hulp bij nodig in zijn omgeving? En welke stappen? En dan proberen wij iemand aan de hand te nemen en mee te lopen, mee te denken, zodat iemand zelf daarin in actie kan komen.
We gaan nog verder met jou praten over wat je eraan kunt doen, hoe het nou precies eruit ziet. Maar we hebben nog 2 mensen in de studio. Ik noem ze al eventjes. Lars en Kenza. 2 mensen die eraan bijdragen om dit onderwerp eigenlijk in het licht te brengen, om hier meer aandacht aan te geven. Ja, jullie zijn allebei depressief.
Klinkt gezellig.
Ja, klinkt echt heel leuk. Ja, toch?
Ja, dat vroeg ik me dus af inderdaad. Want ik had het zo opgeschreven en ik dacht dat klinkt niet zo aardig. Is dat iets hoe je jezelf wel noemt? Of zeg je van nou?
Ik vond het vooral grappig klinken. Want inderdaad, ik ben depressief. Maar dat betekent niet dat je een bepaald beeld, dat je alleen maar stil in een hoekje zit. Dus ik vind dat je het wel mag noemen. Want ook dit is depressie als je hier in een studio zit en gaat praten. Dus ik vind dat je het op zich wel mag noemen, maar ik moest even lachen omdat ik het zo grappig vind.
Ja. Ja, ik vind het juist eigenlijk een hele vervelende stempel om op je te hebben of zo. Zeker omdat ik dan ook heel open ben over mijn depressie. En ook daarmee op tv ben geweest. Maar dan is juist van, oh, dat is Lars van die depressie. En ik wil helemaal niet Lars van die depressie zijn. Ik wil gewoon Lars zijn die op voetbal zit en een beetje drumt. En weet je wel, gewoon om de andere dingen, niet om de depressie.
Je wil niet meteen die Lars zijn. Nee, dat begrijp ik ook. Maar voor het verhaal van vandaag is dat wel natuurlijk de reden dat jullie hier zijn. En ik ben daar blij om, want ik denk dat dat goed is om dat soort verhalen te horen. Lars, ik ga even beginnen bij jou. Hoe ziet jouw depressie eruit?
Hoe ziet mijn depressie eruit? Het heeft heel veel invloed op je leven. Het begint, het ergste wat ik heb is eigenlijk gewoon hele slechte nachten. Echt van een paar uur slaap. Dus gewoon heel veel malen, wakker liggen. Super onzeker overdag. Het gaat nu steeds beter, maar bijvoorbeeld een jaar terug, ik wou gewoon eigenlijk helemaal niet de deur uit. Dan blijf je gewoon de hele dag in bed liggen. Onzeker bij iedereen nadenken van, wat vindt hij van mij? Wat vindt die van mij? Dus bijvoorbeeld in het openbaar vervoer vind ik dat heel vervelend. Nu nog steeds wel. Dan merk ik gewoon dat ik heel veel stress heb en heel snel misselijk word. Omdat ik heel veel aan het nadenken ben. En ja, dat geeft bij mij heel veel misselijkheid. Of,
dus het slaat ook echt fysiek toe dan?
Ja, bij mij ook inderdaad. Dus, ja, bij mij brengt het nu gewoon heel veel stress nog mee. En het is eigenlijk zoveel om op te noemen. Want ik heb van, wat is voor jou depressie? Het is superveel. Dus het is best wel gecompliceerd. En ik denk dat het sowieso voor iedereen heel anders is.
Maar bijvoorbeeld nu je hier bent, heb je dan nu ook ergens last van? Ik probeer het een beetje te begrijpen.
Ja, ik heb er nu eigenlijk niet zo heel veel last van. Maar ik ben dan wel weer iemand die heel veel perfectionisme heeft. Maar dan ben ik ook nog depressief. Dus dan ga ik sowieso achteraf me allemaal wel dingen verwijten. Van, oh, je had zo moeten zeggen. Of je had dit anders moeten doen. Op het moment dan niet, maar heel vaak achteraf. Dan ga je weer lekker malen en dan kom je in zo'n visuele cirkel.
Zelfkritiek. Dan, weet je ook hoe het komt dat je dit hebt?
Ik vind het zelf wel heel lastig. Het is eigenlijk, ik denk dat het bij mij wel echt begonnen is toen mijn ouders uit elkaar zijn gegaan. Toen werd mijn leven heel onrustig. Beide ouders krijgen opeens een andere relatie. Je moet allemaal dingen gaan supersnel. Je leven krijgt echt zo'n omslag. En op het moment heb ik nu ook geen contact meer met mijn vader. Dat is eigenlijk alleen maar verslechterd. Dat heeft me heel onzeker gemaakt. Dus dat zijn wel grote dingen wat mij echt wat oorzaken zijn. En vroeger misschien dingen als pesten en dat soort dingen. Dat je ook wel gewoon moeilijk kan verwerken, denk ik. En,
want hoe lang speelt dit dan al voor jou?
Dat ik me echt niet lekker in mijn vel zit. 4 jaar, denk ik. En echt de depressieve klachten iets meer dan 1,5 jaar, denk ik.
En weet je nog dat moment waarop jij dacht, dit is toch wel iets meer dan een beetje somberheid?
Nou, dat was eigenlijk het moment dat ik in mijn tussenjaar terechtkwam. En ik dacht echt van, ik had net mijn havo-diploma, dat was echt voor mij heel wat. Ik dacht echt van, nu moet ik mijn rust pakken. En toen pakte ik mijn rust en ging ik eigenlijk na zoveel jaar eindelijk een keer stilstaan van, wat denk ik nu eigenlijk? En toen kwam ik er gewoon achter van, ik ben gewoon niet gelukkig. En toen kreeg ik de stress, allemaal stressklachten. En op een gegeven moment ben ik naar de dokter gegaan. En die zei wel van, je bent depressief. En daar had ik helemaal niet over nagedacht. Van, je bent depressief. Ik dacht gewoon van, ik stel me aan en ik moet iets anders doen. En dan krijg je opeens te horen van, je bent depressief. Dus dat was voor mij echt wel even, keiharde slag.
Ja, maar ik ben benieuwd van, want je bent dus naar je had stressklachten. En je bent toen naar de huisarts gegaan. Mm-hmm. Ging dat zo makkelijk? Of had je was dat voor jou een hele grote stap?
Ja, het was een hele grote stap. Dat kwam ook eigenlijk omdat ik toen meedeed met het programma True Selfie. Dat werd vorig jaar uitgezonden op NPO 3. En daar hadden we wekelijks groepsgesprekken met een psycholoog. En toen deelde ik eigenlijk best wel persoonlijke dingen wat ik nooit eerder had gedaan. En toen kwam ik eigenlijk achter van, ik moet ook eigenlijk wel naar de huisarts. Hun wezen mij erop van, maar je moet echt naar de huisarts gaan, man. Dan krijg je professionele hulp. Daar had ik zelf ook nooit over nagedacht. Ik had nooit verwacht dat ik een depressie had. Dus dan denk je er helemaal niet. Dan komt het gewoon helemaal niet in je hoofd van, ik moet naar de huisarts. Dan voel je een beetje een aansteller of zo. Dat je denkt.
Maar je hebt toch die stap genomen. Toen kreeg je dus die diagnose. Was je blij dat het een naam had?
Ik was wel heel blij dat ik nu eindelijk iets had om van, ik heb dit. Nu kan ik er ook aan werken. En dat was wel voor mij super fijn. Maar anders bleef het zoiets vaags. En dan zie je ook geen uitzicht meer, zeg maar. Dat had ik nu wel. Ik had gewoon een doel waar ik mee bezig kon gaan. Maar dat je dan vervolgens weer in allemaal wachtrijen komt en dat soort dingen. Dat is even dan ook wel iets van, ja, nu ik blijf weer stilzitten.
Ja.
Ja.
Ja, over die wachtrijen en die professionele hulp wil ik het ook later nog hebben. Ja, ook met jouw cursus. Nee, dat is heel goed hoor. Daar gaan we het nog over hebben. Wat mij opviel, ik heb even gekeken naar BNN's True Selfie. Mm-hmm. Ter voorbereiding hiervan natuurlijk. En je had het toen over zelfverwijt. Wat voor momenten heb je daar last van?
Oh.
Weet je dat nog?
Ja, maar welke niet eigenlijk. Ik denk dat ik sowieso een persoon uit mezelf ben die vindt die meer... Iemand is die geeft en heel weinig neemt, zeg maar. Dus ik ben heel erg bezig met anderen in plaats van mezelf. Ja, dus ja, ook talloze dingen. Kan ik nog een voorbeeld noemen? Ik denk dat ik er nu wat minder last van heb. Dus dat ik dan nu even niet meer zo'n voorbeeld weet. Maar
toen zei je bijvoorbeeld van, ja, ik ben toch volwassen man. Wat is dit?
Oh ja.
Je dat?
Ja. Ja, maar ik weet niet of ik dan echt voorbeelden kan geven. Zo vind ik best wel lastig eigenlijk.
Is het dan zo, want dat bedenk ik nu hoor, nu ik jou hoor praten, dat het eigenlijk heel erg verweven is met wat voor soort karakter je hebt, met de klachten waar je komt?
Ja, eigenlijk wel. En ik ben ook op een gegeven moment vanzelf achtergekomen door een psycholoog die dat dan ook al zei. Van, het zit ook deels in je karakter. En dat is het ook. Je moet eigenlijk ook dingen een beetje accepteren van, zo ben je, zeg maar. En dan kun je daaraan werken. Want nu eerst was ik gewoon heel erg aan het verwijten van, oh, ik mag helemaal niet zo denken en ik moet niet zo denken, maar... Het zit gewoon eigenlijk een beetje, misschien wel in mijn familie en ook wel een beetje in mezelf, weet je wel. Dus het hoort gewoon bij mij.
Ja,
dus,
ik kijk even naar jouw Kirsten. Klopt dat?
Ja. Want je vroeg dus straks ook aan mij van, kun je depressie opdelen in categorieën? En toen noemde ik een heel zo'n lijstje. Maar daarbij is eigenlijk een aanvulling van, iemand is ook nog meer dan alleen een depressie. Soms hebben mensen ook nog andere klachten, met een duur woord comorbiditeit. Dus hebben mensen ook nog angstklachten. Maar daarnaast heeft iemand ook gewoon zijn eigen karakter en zijn eigen ervaring, wat ook nog heel erg meespeelt en wat ook belangrijk is in een behandeling.
Mm-hmm. Ja, ik ben ook hooggevoelig en dat soort dingen. Ja,
en er is zo'n van wat is de oorzaak of van een depressie? Nou, en dan kan je inderdaad kijken naar karaktereigenschappen, nou, perfectionisme. Mm-hmm. Ik hoorde jou ook al dingen zeggen. Ja. Stel, hoge eisen. Nou, dat is er onder andere. Dan ben je in ieder geval gevoeliger daarvoor. Een verhoogde kwetsbaarheid en... He, dat je de angst om dingen verkeerd te doen. En in bepaalde families komt het gewoon ook meer voor. Naast dat er ook gewoon soms een aanleiding is met een bepaalde ervaring, een live event. Dat hoorde ik je ook al noemen, scheiding van ouders, wat mm-hmm. ook heel ingrijpend is.
Ja. Is het dan zo dat de tienertijd ook eigenlijk een periode is waarin dit juist gebeurt? Omdat je dan ook aan het ontdekken bent wie je bent, hoe je in elkaar zit?
Nou, ja en nee. Je bent dan, want jij zei dus, je hebt in het programma gezegd, ik ben een volwassen vent. Nou, je bent eigenlijk, je hersenen zijn nog niet volgroeid als je jonger. Hè? Die groeien nog, volgens mij, ik dacht 21, 25. In ieder geval is het nog niet helemaal volgroeid. En ik vind dat streng dan, hè, hoe je over jezelf dan praat.
Ja, misschien is dat ook wel een beetje dat je erachter komt van wat dan echt je persoonlijkheid is. En maar ook misschien, ik zat juist een beetje in een fase van mijn leven dat je juist je ontwikkelt. En als je dan heel onrustig thuis hebt en dat soort dingen. Dat versterkt elkaar,
dat je dan kwetsbaarder bent.
Ja, en dan kom je wil je erachter komen wie je bent, maar dan wil je dat niet echt vinden. En dan, ja.
Ik begrijp het. Kenza, ik kom even bij jou. Jij doet veel online om depressie bespreekbaar te maken. Gaan we ook nog over hebben over jouw online... Ik zit de hele tijd te zeggen, gaan we ook nog over hebben. Maar dat is echt zo. Maar eerst even dit. Hoe denk je dat mensen aan jou zouden kunnen zien dat je depressief bent?
Ik denk dat mensen soms aan mij zien dat ik depressief ben. En ook heel vaak niet. Ik denk als ik er echt heel diep in zit en ik kan echt niks meer verbloemen en ik kan eigenlijk niks, dan zien mensen het heel duidelijk aan mij. Maar zodra ik dingen wel ga doen of wel het huis uit ga, dan is het gewoon iets minder makkelijk te zien.
Want hoe lang strijd jij hier al mee?
Al 12 jaar.
Zo, en hoe oud ben je nu?
24. Ja. Dat is de helft van mijn leven.
Ik vind dat wel lang.
Ik vind dat heel lang. Ik ben er ook wel klaar mee, moet ik zeggen.
Ja, dat begrijp ik. Want op welke manier beïnvloedt jouw leven dit?
Nou, ik heb een heel slecht zelfbeeld door mijn depressie. Ik kan weinig dingen doen. Ik ben vaak heel somber. En door die somberheid krijg ik dan ook weer last van zelfbeschadiging. En als ik echt mijn depressie echt zou moeten omschrijven, is dat ook, hoort er ook bij dat ik kleine dingen heel moeilijk vind. Dat ik echt gewoon kan gaan janken op de grond omdat ik mijn tanden moet poetsen. En dat vind ik gewoon veel te zwaar.
En zijn dat dan willekeurige dingen of is het dan altijd bijvoorbeeld dat tanden poetsen?
Nou, dat is wel elke ochtend en avond een strijd. Maar ik doe het nu wel, omdat ik weet, het is beter voor me. Dus het is ook vooral, voor mij is depressie ook heel erg dat je zeg maar nee zegt tegen wat er in je hoofd gezegd wordt. Als in mijn hoofd wordt gezegd van, ga dit niet doen, het is te zwaar, ga in je bed liggen, je bent niks. Dan moet ik zeggen, nee, ik ga wel mijn bed uit, ik ga wel mijn gordijnen open doen. En ik ga wel proberen in mezelf te geloven.
Zijn dat stemmetjes die dat doen?
Nou, bij mij wel, maar dat is lang niet bij iedereen zo. Maar ik heb ook nog last van andere stoornissen, PTSS en eetstoornis. Dus ik weet nooit zo goed wat nou precies depressie is en wat nou precies anders is. Dus dat is ook heel moeilijk, want jij zei ook dat er ook meerdere stoornissen kunnen spelen. En dan ja, wordt het gewoon een troep.
Wordt het gewoon een mix? Klopt, dat herken je ook dat in wat je hoort?
En dan is het bij behandelingen soms de vraag, waar gaan we als eerste op aangrijpen? Ja, en dan soms wordt dan als eerst, als het met een eetstoornis erbij is, eerst daarop gehandeld. En of misschien juist eerst bij de PTSS, de trauma. Maar dat verschilt dus, ja.
Want is het bij jou dan wel ook helder, zoals Lars noemt, de scheiding van zijn ouders als een concreet punt wat hij kan bedenken wat het ermee te maken heeft? Heb jij dat ook of is dat dan ook heel ingewikkeld?
Ik denk dat bij mij, voor zover ik weet, wel simpel is. Ik ben op een gegeven moment in aanraking gekomen met seksueel misbruik. En toen ben ik misbruikt geweest. En dat heeft bij mij wel voor gezorgd dat ik echt in een heel flink gat kwam.
Ja, en dat gat zit je er nu nog steeds in?
Ja. Eigenlijk wel.
Je noemde al zelfbeschadiging. Ja. Is dat een concreet gevolg van je depressie?
Ik denk ja. Ook, maar dat is ook een gevolg van mijn trauma's en het misbruik wat ik heb meegemaakt. En dat samen, dat is een hele slechte combi ook, maar dat verergert elkaar alleen maar.
En weet je eigenlijk nog hoe je voelde toen je niet depressief was?
Nee, geen idee.
Geen idee?
Ik heb geen idee. Ik was 12 toen het begon, of 11, dat weet ik eigenlijk niet.
Toen je trauma opliep?
Nee, toen mijn depressie begon.
Oké.
En trauma's ook trouwens. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik ook mis aan het normale leven. Want dit is voor mij het normale leven. En dit is het.
En op welke manier probeer je dat dan nog in zo'n zo goed mogelijke weg te leiden?
Nou, ik heb nu besloten dat ik echt klaar mee ben. En dat ik echt heel hard aan het werk. En wat was je vraag ook weer?
Nou, je zegt dit is het normale leven, maar ik vroeg me af hoe doe je dan je best dat het toch nog zo gewoon mogelijk is, dat het te doen is?
Nou ja, mijn streven is niet gewoon, want ik heb een andere weg dan andere mensen. Ik zit thuis en ik ben ziek en ik probeer me juist ook niet te gaan vergelijken met wat gewoon is en wat mijn leeftijdsgenoten doen, want daar word ik niet vrolijk van. Ik moet echt denken van, nou, ik heb mijn eigen weg. Die gaat anders. En dit is wat ik heb. En daar ga ik het beste van maken.
En lukt dat?
Ja. Het lukt echt best wel goed. Laatste tijd. Ik heb eindelijk ook mijn depressie ook een beetje onder controle. Met goede therapie, goede medicatie. Zelf heel erg aan de slag met jezelf. En het zit eindelijk een keertje een beetje mee in mijn leven. Dus ik maak nu echt stappen.
Goed. En ben ik ook benieuwd bij jou, Lars. Zijn er momenten waarop je het vergeet? Nou, Lars, begin jij maar.
Dat ik vergeet dat ik een depressie heb. Ik ben heel blij dat ik dit jaar wel weer ben gaan studeren en dat positief uitpakt. En juist als ik onder de mensen ben of op school, dan heb ik die gevoelens even helemaal niet. Ja, op het begin had ik het wel, want dan waren die mensen allemaal nieuw voor mij. Maar nu is mijn klas gewoon, het voelt vertrouwd. En dan kan ik gewoon echt gewoon lachen met hun en dan heb ik gewoon echt afleiding. Dus ik word eigenlijk ook altijd best wel verdrietig of zo als ik weer naar huis moet. En zeker als het weekend is, ik heb nu maar 2 dagen in de week school. Ja, dan word ik gewoon best wel sad, zeg maar. Gewoon puur omdat ik die mensen niet om me heen heb. Dus op dat soort momenten zeker. En ook af en toe met voetbal zo lekker hoofd leegmaken. Ja. Ja.
En jij, Kenza, vergeet jij het wel eens?
Ik heb door al mijn problematiek een gigantische geheugenstoornis. Dus ik vergeet eigenlijk alles. Dus ook wel eens dat ik een depressie heb. Maar ik heb niet, zoals wat Lars zegt, dat je dan als je afleiding hebt of dat je met mensen bent, dat het dan even weg of dat je het dan vergeet. Ik heb juist als ik met mensen ben, dat ik vaak denk van, oh, dit trekt niet, dit is te veel en ik ben depressief en er is iets met mij en dat ik er dan juist last van heb.
Ja, precies. Maar dat heb ik misschien deels ook nog wel. Want ook met mijn vriendengroep, ik heb ook gewoon nog wel last van. En met mijn familie ook gewoon puur van, hoe kom ik over en dat soort dingen. Daar ben ik eigenlijk de hele tijd mee bezig. Ik weet niet, alleen op school lukt het nu toevallig. Ik denk gewoon omdat ik die mensen niet super dicht bij me heb staan. Wel een beetje van me af of zo. En juist die mensen die dan wat dichter bij me hebben staan, vind ik het heel lastig. En ook wel deels ook wel weer met de voetbal. Want dan ben ik keeper en dan doe ik het wel goed. En dan heb ik een foutje gemaakt, dan is iedereen boos op je, weet je wel. Dus het staat nooit helemaal uit of zo. Dat is, ja.
Nee, ik denk dat het altijd wel op de achtergrond, tenminste bij mij is het altijd op de achtergrond. Vaak heb ik toch een soort van ondertoon die gewoon heel zwaar is. En waar ik dan eigenlijk bijna nooit van loskom.
Hebben jullie het idee dat jullie elkaar een beetje begrijpen? Want ik doe natuurlijk nu mijn best om jullie te begrijpen. Iedereen die luistert ook. Maar in principe zijn jullie twee individuen met een heel eigen verhaal, eigen depressie. Maar is het toch nu al iets waarvan je zegt, oh ja, jullie begrijpen elkaar, omdat jullie toch hetzelfde stempeltje hebben?
Ik denk dat er nog wel echt heel veel verschil zit tussen depressies eigenlijk. Want als ik jou hoor praten, natuurlijk, ik herken wel sommige dingen. Maar ik hoor ook heel veel dingen dat ik denk van, oh, maar dat heb ik niet of dat heb ik anders. Dus ik weet niet, ik begrijp jou.
Ja, we kennen elkaar natuurlijk ook echt net, zeg maar.
Ja, dat is waar, 20 minuten heb je gehad. Ja.
Maar dat was ook met Zoezelfie, daar merkte ik ook van, het eerste gesprek was misschien een beetje ongemakkelijk en je leert elkaar net kennen. Maar als je dan op een gegeven moment in de derde week zit, dus je hebt het derde gesprek, dan denk ik echt van, oh ja, dan kom je allemaal gelijkenissen tegen, weet je wel. Het is ook een beetje, maar inderdaad, ik denk nooit dat je elkaar helemaal kan begrijpen, maar wel een beetje. Ja, en ook wel beter dan echt buitenstaanders, denk ik. Want ik weet wel zeker dat we zelf de gevoelens hebben gehad of misschien hebben. En vast sowieso niet alles, maar echt wel een groot deel, weet je wel. Bepaalde gevoelens dat mensen gewoon echt niet begrijpen. Ja, ik denk het wel. Ja.
Het helpt het, Kirsten, als mensen elkaar opzoeken die hiermee worstelen?
Ja, dat wordt dat horen we heel vaak. Dat er heel veel behoefte is, ook aan lotgenotencontact, lotgenotengroepen. Dat daarin herkenning en erkenning is. Dat het heel anders is dan praten met familie of vrienden. Hè, soms ook met goed bedoelde, maar niet altijd even passende adviezen van mensen. Nou, als ik jou was, of ik ben ook wel eens voel me ook wel eens somber. Ja. Weet je wat wat je moet proberen? Want
je moet even een blokje omlopen.
Ja, en dat is het punt is dat die mensen die bedoelen het allemaal heel lief, hè? Ja. En het is echt uit zorg, maar het is net niet passend om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En met lotgenoten die komen daar wat minder mee in. Die als ze vertellen hoe rot ze het hebben gehad een dag of een week, dan is het meer dat iemand zegt van, joh, wat balen voor je. Ik vind het echt niet leuk om te horen. Maar ik ben er en een volgende keer, je weet me te bereiken. Of op die manier is het anders. En niet gaan zeggen van, kom op, schouders eronder. Dat soort van die termen, dat horen we vaker. En dat mensen die bij ons bellen, dat...
Het is goed bedoeld, maar het mist eigenlijk net de essentie.
Ja, en dat is met lotgenoten toch heel, heel anders. Dus dat kwam naast hulpverlening, wat ook heel... goed is, nodig, ook helpen.
Ja, begrijp het. Wij gaan 4 minuutjes even op adem komen met muziek. En die muziek die komt bij jou vandaan, Lars. Waarom luister jij dit nummer graag?
Nou, het is wel grappig. Gisteren was ik naar Bertolf geweest, dat is een artiest. En dat een try-out voor zijn concert. En hij speelde allemaal liedjes over gevoelens en wat hem heeft geholpen toen hij zich een beetje onzeker voelde. Maar je hebt dus twee verschillende soorten muziek. Je hebt discharge muziek. Dat is echt de muziek die past bij je emotie waar je bij voelt. Dus als je verdrietig voelt, ga je verdrietige muziek luisteren. Maar je hebt ook een type persoon en die luistert diversion muziek. En dat is dan weer muziek dat je helpt op te beuren. Dus als je verdrietig bent, dat je dan juist hele blije muziek gaat luisteren. Ja, zelf ben ik wel een beetje dan die discharge muziek luisteren. Dus ik ga ook echt verdrietige muziek luisteren. Maar ik denk dat dit nummer dan wel een combi is van beide. En dat is dan Hold On van Direct.
On a day like this, the feeling claws so strong, blinded by the dream. It's hard for us to see. Will we count the cost of always wanting more? Never satisfied with what we had before.
Direct met Hold On, omdat Lars dat zo prachtig nummer vindt. We praten over depressie hier in 3FM Tussenuur, de podcast. En dat doen we met Lars en Kenza, die hier allebei last van hebben. En ook met psycholoog Kirsten de Kok van Mind Correlatie. Kirsten, we luisterden net naar de verhalen al van Lars en Kenza. Mm-hmm. Je hebt al uitgelegd dat er verschillende soorten depressies zijn. Dat er van alles bij kan komen kijken. Nu is het winter. Jij noemde net al even die winterdepressie. Mm-hmm. Hè? In hoeverre is het nou zo dat er externe factoren zijn waardoor het heel erg toeneemt of afneemt?
Nou ja, in de winter, alle seizoensdepressies die kunnen te maken hebben met de verandering in licht. In de winter is dat het in het meest extreme geval. Verstoort je dag- en nachtritme. Dat heeft dan weer invloed op je slaap en stemming. En sommige mensen hebben daar gewoon meer moeite om zich daaraan aan te passen. En dan kan je soms last hebben van een dip. Waar veel mensen last van hebben. Mensen merken dat die verandering in licht is. En wanneer je dus echt 14 dagen of langer last van hebt, dan kan je, en dat dan 2 jaar minstens achter elkaar, kan je spreken van een seizoensdepressie.
En is het nou ook iets wat je er zelf aan kunt doen om dat soort factoren te verminderen?
Ja, zeker. Sowieso bij elke depressie, dat begint ergens. Hè. Dat begint al met bepaalde klachten. En het is al voordat het een depressie is, is het belangrijk om die klachten al serieus te nemen. En dan te gaan handelen. Hè. En dat is wanneer je de neiging hebt om je te gaan isoleren. En niet afspraken afzeggen of ze niet maken. En het is actief hè, naar buiten gaan, bewegen. En dat zijn niet zozeer dingen dat het meteen alles oplost. Maar dat het... in ieder geval niet verergerd. Dus het klinkt allemaal heel simpel. Dus op vaste tijden naar bed en opstaan. En vaste tijden eten. En ook normale hoeveelheden. Want wat jij straks al zei. Dat je weinig slaapt. Hè, dat is ook wel een van de symptomen. Sommige die
of
mensen.
Heel veel, toch?
Precies, en anderen juist heel veel. En dat heb je dus ook met eten. Sommige mensen die hebben juist een verminderde eetlust en sommige juist een toename. En dat zie je dan, want er was ook een vraag aan jou weer van hoe zie je dat, de depressie? Nou, heel vaak zien mensen dat gewoon niet, want het is niet de gebroken arm die in het gips zit. Je ziet het niet. Maar dat kan je dan wel weer zien dat iemand is afgevallen of is aangekomen. Dus dat is... Er zijn, ja,
dus je kunt wel de gevolgen ervan zien.
Ja, en belangrijk vooral wat wij nu hier doen, ben ik heel blij mee, erover praten. Ik denk dat het daarmee begint. En dat kan anoniem, kan bij ons dus, maar kan vooral ook in je omgeving, die schaamte.
Ja. Ja, en waar ik nog wel benieuwd naar ben, iets wat je ook wel veel hoort, is medicatie. Ga je naar de dokter, krijg je medicijnen. Wat moet ik daarover weten?
Nou, ik ben geen arts, ik ben een psycholoog. Dus over medicatie weet ik natuurlijk niet het fijne. Maar wat ik wel weet, is dat veel mensen kunnen daar baat bij hebben. Zeker als het een zware depressie is. Soms ben je gewoon, eigenlijk om het zo maar te zeggen, te depressief om in therapie te gaan. En dan haalt het net de scherpe kantjes ervan af, zodat je in ieder geval in staat bent om therapie te volgen. Een misvatting van veel mensen is dat het verslavend is. Nou, dat een antidepressiva is anders dan slaapmedicatie. Hè, want daarmee wordt het vaak in de war gehaald. Want dat mag je wel maar een bepaalde periode gebruiken voordat het verslavend is. En ja, veel mensen kunnen er baat bij hebben. Het enige alleen daarbij is dat het... begin dat je ermee begint is het zoeken. Dus kan je last hebben van bijwerkingen. Soms kunnen de klachten verergeren. En pas, en dat is dan de eerste 2 weken. En pas na een maand kan je een werking verwachten. En dan is het nog de juiste dosis zoeken. Nou, en dan ben je al zo 2-3 maanden verder. En als het dan niet de juiste is, dan moet je weer afbouwen. Want om in 1 keer te stoppen, dat is echt een no-go.
Klinkt wel als een heftig medicijn eigenlijk.
Er zijn verschillende soorten antidepressiva. Ja, maar het is... misschien klinkt het zo, maar... Ja,
je hebt ook verschillende doseringen.
Ja, dat
en zoeken. Dat is echt heel erg verschillend. Sommige mensen die slikken heel veel medicatie. Ik slik wel 16 pillen per dag. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik maar 1,5 pilletje slikte. Dus ja, of het een heftig middel is, ja, dat ligt ook natuurlijk aan hoe het gebruikt wordt en hoe het... aankomt in je lichaam. Dus het werkt bij iedereen anders.
Ja, want wat zou er gebeuren als jij die 16 pillen laat liggen?
Nou, dat moet ik eigenlijk niet doen. Heb ik nog nooit gedaan. Ga ik ook niet proberen. Maar ik neem aan dat ik heel snel terugval naar waar ik ooit gezeten heb. Want eigenlijk is het nu pas met de juiste medicatie, juiste therapie, eindelijk een beetje... onder controle. En als ik dat dan ineens niet neem, dan denk ik dat het allemaal weer in elkaar stort.
Dus hoe kom je nou aan de juiste hulp? En net in het begin noemde we al heel even wachtlijsten. Nou, ik beloofde erop terug te komen. Dit is het moment. Hoe kom je nou aan de juiste hulp, Kirsten?
Nou, dat is wel heel schrijnend eigenlijk, dat inderdaad dit onderwerp. De juiste hulp is in principe, de eerste stap is eigenlijk de huisarts. Hè? En veel mensen komen bij ons omdat ze die eerste stap of niet weten te vinden of al heel moeilijk voor ze is. Daarom vroeg ik ook naar van, hoe ben je bij de huisarts gekomen? Nou, dat was wel aanmoediging van de omgeving nodig. En nu zien we wel dat veel mensen bellen bij ons eerst of chatten en whatsappen. Eerst was het zo dat mensen hulp zochten. En nu is het zo dat veel mensen hulp hebben gezocht en dan op een wachtlijst staan. En nou, daarin heb je 2 verschillen. Qua wachtlijsten zijn er meer dan 88.000 mensen, volwassenen, die staan op de wachtlijst voor een GGZ-behandeling. Soms moet je heel lang wachten voordat je de intake hebt en begint de behandeling heel snel. En soms heb je heel snel de intake, maar moet je heel lang wachten voordat de behandeling start. En wat je dan ziet, en daarom zei ik van heel schrijnend, is in die periode kan het zijn dat mensen of de motivatie verliezen, de hoop verliezen van dat het beter kan worden. En dat de klachten ook verergeren of veranderen en dus ook verergeren. En dat als ze eenmaal aan de beurt zijn, dat er dan wordt gezegd, joh, de hulp waar je nu voor bent aangemeld, ja, je hebt eigenlijk iets anders nodig. En dat je dan weer op een nieuwe wachtlijst komt te staan. Vaak dan wel bovenaan, maar ja, dat is... Ja.
Maar dit is eigenlijk gewoon een kwestie wat in Den Haag moet worden opgelost?
Ook, ja. En daar zijn ze ook heel hard mee bezig. Maar ja, daar hebben de mensen die nu op de wachtlijst staan of die nu hulp zoeken, hebben daar uiteraard geen boodschap aan.
Maar zijn organisaties zoals jullie daar dan voor om die mensen op te vangen? Altijd telefonisch, chat?
Dat. Nou, we zijn daar als Mind en ook Mind Correlatie zijn wij heel erg mee bezig van waarin passen wij in dit plaatje? Wat kunnen wij betekenen? En soms zie je nu dat bij de POH GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts, dat die soms overbruggingsgesprekken organiseren voor mensen. Of een huisarts psycho-educatie. Dat is dat je wat meer informatie over de stoornis weet, waardoor je gemotiveerd blijft. Hè? En anders dan bieden wij, maar dat is natuurlijk weinig, maar daar zijn we nu mee gestart, overbruggingsgesprekken. Dat een vijftal gesprekken met iemand om te kijken van wat kan jij in je eigen omgeving organiseren om die tijd dat je te overbruggen.
Ja, ja. Lars, jij staat ook op een wachtlijst. Wat doet dat met jou?
Ik weet niet. Door mij gaat alleen maar het gevoel dat ik het gewoon oneerlijk vind. Want ik heb ook gewoon recht op hulp. Het was eigenlijk zo, ik kwam vorig jaar en ging naar een huisarts. En toen kon ik wel meteen terecht bij crisisdienst. Omdat ik gewoon wel te maken had met gedachten over de dood, zeg maar. Maar op een gegeven moment was mijn behandeling bij de crisisdienst eigenlijk gewoon afgelopen, want hun had een psycholoog voor mij. Die psycholoog bleek een verpleegkundige te zijn, dus die had al niet zoveel kennis. En ik had er helemaal geen klik mee en hij begreep me niet. Dus toen zei de ander ook van, dan moet je gewoon echt stoppen. En heb ik toen wel met heel veel moeite gedaan, want ik had eigenlijk al 3 maanden gewacht op die hulp. Maar toen was ik eigenlijk ook gewoon meteen weg bij die behandelaar. Die behandelaar kon niks meer voor mij bieden. Toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een nieuwe psycholoog. Ja, daar heb ik 7 maanden of 8 maanden voor moeten wachten. En daar kwam ik toen terecht. Maar wat jij net ooit zei, dan heb je zo'n tijd, heb je niks gehad. En dan zijn je klachten al zo anders dat hij mij eigenlijk niet kon bieden wat ik nodig ben. Dus ik heb daar wel gezeten om van me af te kunnen praten. Maar hij zegt zelf ook heel eerlijk, ja, sorry, maar ik heb niet in huis wat jij nodig bent.
Maar je was dan alweer verder heen, zou je kunnen zeggen?
Ja, ja, gewoon omdat ik zo lang alleen was, zonder echt hulp, was ik inderdaad weer teruggezakt.
Ja.
En kon hij mij dat niet meer bieden. En nu zit dat er eigenlijk op. Ik heb nog een half uurtje te gaan of zo. Maar dan moet ik ook weer wat nieuws vinden.
Oh, je
vinden.
Hebt nog een sessie van een half uur en daarna moet je weer
ja, dan moet ik wat nieuws vinden. En we zijn samen wel op zoek gegaan, maar we kunnen dan ook niet echt de juiste vinden. En ja, en dan weet ik het nu al. Dus ik weer 3 maanden te wachten. En dan, ja, je verliest gewoon een beetje hoop of zo. Ja, ik merk ook een beetje dat ik er chagrijnig van word. Of ook, nou, ook een beetje
ik denk dat chagrijnig nogal zacht is uitgedrukt.
Ja.
Dat zou ik zo kunnen verwachten, ja.
En,
als iemand depressief is, dan gaat dat natuurlijk ook de omgeving aan.
Ja.
Hebben iemand gevonden die heeft eerder voor Tussenuur iets gemaakt. Voor Tussenuur Slam heeft ze een gedicht gemaakt. En met dit gedicht helpt ze eigenlijk omstanders. Jullie gaan het ook zo horen. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Voor de mensen die dit niet kennen, die geen depressies kennen, is dit een goed gedicht om een beeld te krijgen van hoe het nou eigenlijk voelt. En hoe het dus voelt voor de mensen om je heen. Het heet De Helper die niet weet hoe. En ik vind het prachtig neergezet. Komt van Lotte Kok.
Het ging goed, maar nu blijven jouw gordijnen dicht. Ik denk aan hoe alles licht nodig heeft om te leven. Hoe planten ook niet groeien in het donker. Hoe ik de trein kan pakken en naar je huis kan gaan. Maar ik blijf thuis, want ik heb het druk. Het ging goed. Echt. Echt. En ik probeer met alle macht te blijven staan als je zegt, nu er wat minder. Nu best wel slecht. Ik heb er een tijdje bij mijn ouders gewoond en luisteren naar jou wordt steeds moeilijker. Inbeelden wat je me niet vertelt wordt ondraaglijk. Denken aan jou op slechte dagen maakt me zo kwaad dat ik knarsend dan zo pisnijdig en afschuwelijk agressief, niet op jou, maar op dat grote zwarte ding wat soms voor jouw deur staat en maar niet weggaat. Hoe je bij al je macht en kracht opkrabbelt, maar het zwarte ding je bij je schouders schijt omverwerpt en weer en weer. En weer, en als je het eens wist. Hoe ik zo graag naar je huis zou rennen en permanent je deur bewaken met slotgrachten en machinegeweren. Tegen alles wat de dingen zeggen, jij komt hier niet meer in. Ik wil zo graag al je spinracht wegjagen en bloemen planten in je donkere hoeken. Als je huilt, hou ik je vast, ben ik je paraplu, stormbestendig. Als je huilt, zou ik zo graag willen krimpen en kleine wensballonnen oplaten. Je hoofd en papieren bootjes met kaarsen loslaten in je bloedvaten. Als je huilt, wil ik je tranen vervangen door confetti. Als je huilt, wachten we samen tot de wolken wegtrekken. Echt, ze trekken weg, hoor je. Wolken zijn altijd tijdelijk. Ik wil je zo graag vastpakken en zeggen dat het goed komt. Ik wil je zo graag vastpakken en zeggen dat het goed komt. In plaats daarvan blijf ik stil. Zeg en doe niets. Ik ben je helper die niet weet hoe. Ik ben je soldaat zonder munitie. Het enige wat ik kan is het semi-rijmpje maken en met al mijn macht vragen of je er alsjeblieft voor zorgen wil dat het geen gedicht wordt met een tweede deel.
Kenza, hoe luister jij hiernaar?
Ik vind het mooi. Ik heb een hart voor poëzie, dus ik vind het ik vond het wel mooi.
Ja, en ik vraag het bewust aan jou, omdat jij ook hart hebt voor eigenlijk de mensen om je heen, omdat jij heel open bent over je depressie. Je hebt een heel platform opgestart. Is dat om lotgenoten te helpen of ook om je omgeving een wat beter beeld te geven?
Het is voor heel veel. Ik heb Strong Like a Fighter. En dat is eigenlijk een Instagram account waar ik mijn weg naar herstel deel. En eigenlijk mijn weg naar een gelukkig leven. En daarmee probeer ik anderen te inspireren met mijn kracht eigenlijk. En met de dingen die ik leer. En er is een community ontstaan. En van mensen die het net als ik heel moeilijk hebben, maar die wel graag het betere willen en daar heel hard voor vechten. En ja, die mensen probeer ik bij elkaar te brengen. En zo is er iets heel moois ontstaan.
En hoe is dat allemaal voor jou te handelen? Want dan krijg je echt heel veel te horen, lijkt me.
Ja, ik praat heel veel met mensen uit de community, de Strong Like a Fighter Army. En ik hoor heel veel verhalen. Vind ik soms heel moeilijk natuurlijk. Want ja, ik ben ook een mens. En ik moet daar ook nog heel erg in zoeken hoe ik daarmee omga. Maar als ik dan uiteindelijk kan helpen door mee te denken of te luisteren of iets kan betekenen, dan geeft het mij zo'n bijzonder gevoel waar ik ook weer kracht van krijg. Dus het werkt aan twee kanten. Ik help, ik geef iets, maar ik krijg ook heel veel.
Dus het is eigenlijk heel klein begonnen op Insta.
Ja.
En nu heb je een army.
Nu hebben we een heel leger, ja. Ja, heel tof.
Ja, Lars, nou, misschien...
Bent welkom, hoor.
Ik had de neiging om mijn telefoon af te pakken. Voor netjes,
maar... Ja, ik ga je wel volgen. Ja, zeker. Dat sowieso. Ja. Dat.
Nou ja, het is natuurlijk heel krachtig om het heet Strong Like a Fighter. Dus het, ja, het straalt heel veel kracht vanuit.
Ja, het is ook echt wat we... Ik probeer andere mensen te laten zien hoe sterk ze zijn. En dat moeten ze zelf gaan zien. En langzaam groeien. En dat is eigenlijk wat we proberen.
Want hoe pak je dat stukje bij jezelf aan? Hoe herinner jij jezelf er elke keer aan dat je sterk genoeg bent om dit te kunnen hebben?
Ja, ik moet eigenlijk elke seconde kiezen voor gezonde dingen doen in plaats van hele ongezonde dingen doen. En dat is heel zwaar. Maar ik blijf mezelf, ik blijf dat kiezen en ik blijf zeggen, nee, ik ga het zo doen. Wat mijn hoofd ook zegt.
Ja. Kirsten, vind jij dat wij hier genoeg over praten in Nederland?
Nee. Ja, het kan altijd meer. Dat is eigenlijk het korte antwoord daarop. Maar,
wat zijn dan plaatsen waar nog concrete winst te behalen is, bijvoorbeeld?
Scholen misschien?
Ja. Ja, ik denk in scholen. Ik denk dat zeker als met jongeren, als het al in de jeugd begint, of met pesten hoorde ik. En als dingen in de kiem gesmoord worden, of waar terecht voordat het problematiek. En bij jou ook in je toen je 11, 12, dat is ook jong. Dan denk ik dat je inderdaad bij de jeugd nog jonger kan. Dat daarin. En daar zijn ze ook al mee bezig, dat daar meer over wordt gepraat. Open.
Ja, dus bijvoorbeeld voorlichtingen of...
Ja, ja, en dat en weten waar jongeren te terecht kunnen om erover te praten. En ik vond trouwens een prachtig gedicht. Het raakte mij ook wel. En want wij krijgen natuurlijk al heel veel mensen die zelf de klacht hebben, maar ook familie, omgeving van. En daarin twee vragen van wat kunnen wij doen? En soms die heeft dat en die moet hulp krijgen. Hoe doen we dat? Maar ja, iemand kan pas hulp krijgen als hij dat zelf wil.
Ja, nou dat is sowieso een goede eerste vraag inderdaad. Want wat moet je doen als je ernaast staat?
Ja, en daarom denk ik dat het als er meer over wordt gepraat, dat iemand er zelf weet. Hè, en soms kan je ook, je hoeft niet eens het bij de naam te noemen depressief, maar dat je aan iemand vraagt van hoe gaat het? En als iemand daar dan naar gaat goed, maar het nog een keer vraagt. En dat je dan zegt van dat je je zorgen maakt, dat het geen aanval of verwijt is. Maar dat je wat jou opvalt, dus zelf de klachten, het valt me op dat je vaker afzegt, het valt me op. En ik vind dat jammer, ik zou graag wat voor je willen doen, maar ik weet niet wat. En ik denk dat jij degene bent die dat het beste weet. Dus als je zover bent dat ik je erbij kan helpen, weet mij dan te vinden.
Dus dan hou je het eigenlijk heel erg bij jezelf.
Ja, ik denk dat je vanuit jezelf moet praten.
Ja, ja. Lars, hoe heb jij het in je omgeving verteld? Hoe open was je daarin?
Nou, voor mij was het niet zo, ik moest het wel vertellen, want opeens kwam ik op tv, dus dat was het wel.
Oh
van,
ja, natuurlijk.
Ja, ik wil het voor zijn. Toen heb ik gewoon sowieso al mijn vrienden heb ik het eerst persoonlijk verteld. En daarna heb ik ook gewoon een video op social media gezet van, yo, ik ga het en toe zelf meedoen, want ik leid aan een depressie. Dus eigenlijk was dat wel zo makkelijk, gewoon één keer op social media gooien en dan wist iedereen het eigenlijk ook wel. Ja, wel meteen veel meer dan normaal gesproken, maar... Ja. Ja, eigenlijk was dat wel allemaal een positieve reactie. Want eerst zit je helemaal in je hoofd te malen van... oh, wat gaan mensen ervan vinden? En uiteindelijk krijg je zoveel steun. En geen enkel negatief berichtje, dus...
Ook het idee dat mensen begrepen wat het was?
Weet je wat het ook zo is? Depressie krijgt gelukkig wel steeds meer aandacht. En ook vorig jaar die zelf weken en dit. Dat is supermooi. Maar ik merk wel, omdat er juist zoveel aandacht aan is... dat mensen ook wel een keer denken van... ik weet het wel. En oké, depressie, prima. Het is ook iets dat... Daar moet je gewoon even heen en dan ben je er ook weer helemaal. Dan ben je gewoon weer helemaal weer. Maar op een of andere manier zien ze denk ik niet altijd de ernst of zo. Want als ik dan weer 's avonds in bed lig en ik voel me gewoon super kut. En ik heb gewoon die suicidale gedachten. Dan denk ik ook van ja, mensen weten, die denken altijd van zo erg is het niet of zo. Terwijl er vaak best wel veel achter zit en dat het best wel erg kan zijn. Ja, ik wil niet zeggen hoe erg het is of zo, maar...
Nou ja, ik denk dat je dat best mag uitleggen.
Ja, kijk, je hoeft dingen niet erger te maken dan dat het is. Maar het is wel zonde wanneer mensen... Het zijn namelijk ook herkenbare klachten bij normale mensen die niet... Hè, dus mensen kennen het wel dat je je rot voelt. Dat je een dag in bed wil blijven. Daarom door die herkenbaarheid denken ze misschien te weten wat het inhoudt. En dat is dan weer net zonde. Want
ja,
dan
wordt er net iets te onderschat of zo.
Ja. Dus het is en misschien keer 10 of zo.
Ja. En dan is het, ja, en daarom is het meer je uit, daarin toch zelf je ook uitspreken.
Ja, en daarom is het juist goed inderdaad om er wat extra open over te zijn. Om juist iets verder te gaan van het is niet alleen dat even in bed blijven liggen. Nee. Of alleen,
ja, het is ook moeilijk om je erin te verplaatsen natuurlijk.
Dat denk ik
ja, ook. Heel lastig.
Maar ik denk als je zelf degene bent met een depressie... dat het echt heel belangrijk is dat je zelf gaat leren... hoe je moet praten en hoe je moet uitleggen hoe jij je voelt. Want anders weten mensen... Ja, je kan uit een boekje leren hoe je moet reageren. Maar als je gewoon zelf zegt van... hey, ik vind het fijn dat je zo of zo reageert... dat is wat ik heel erg heb geleerd. En ik heb heel veel geoefend met mezelf uiten en mezelf uitleggen. Ook omdat ik dat op social media doe. Maar ik denk dat dat eigenlijk ook heel belangrijk is.
Ja, en ook wat niet. Hè? Want soms weet je al wat je... soms weet je niet wat je fijn vindt wat iemand doet. Maar je weet vooral wat je niet fijn vindt. Dus zoals die adviezen dat je zegt... joh, ik wil mijn verhaal kwijt. Maar je hoeft niet te reageren. Ik wil het alleen eventjes zeggen. Maar ik hoef geen reactie. Mm-hmm. Dat is ook al een begin.
Ja, het makkelijkste was geweest als ik nu naar huis ging en ik begreep het helemaal en ik had een handleiding. Maar zo werkt het dus niet. Het is zo persoonlijk.
Nee. En dat hoeft ook niet, want als omgeving kan je begrip tonen en steun geven, zodat iemand zich in ieder geval niet alleen voelt. Maar je moet altijd ook je eigen grenzen daarin bewaken. Want jij bent iemands ouder of iemands broer, zus, vriend. Maar niet iemands hulpverlener. En die in die rol moet en hoef je ook niet te stappen. He, en ik denk dat mensen al meteen denken van... ook moet die persoon helpen. Ja, maar helpen kan je al met hele kleine dingen. Dat is
Het kan met praktische dingen. Als iemand boodschappen wil doen en dat niet meer durft. Het niet meteen uit handen nemen van, joh, ik doe die boodschappen voor je. Van nee, maar joh, laten we samen boodschappen gaan doen. En nou, een wandeling. Oké, we gaan samen een wandeling maken. Of app me voordat je gaat wandelen. Of ik app jou dan. En dan heb je dat gedaan. En het zijn ook kleine stapjes. Ook ja, iemand hoeft niet... Of de feestjes.
Soms kan iemand voor mij een filmpje opzetten. Van,
zoiets kleins wel, ja.
Of een kopje thee als ik echt even... Het kan ook heel klein. Ja.
Mm-hmm. Je mag er zijn. Ja. Je teken van je mag er zijn, je bent goed genoeg. En dat is die stemmetjes waar je het over hebt, denk ik, hopelijk tegenspreken ook.
Ja, precies. Ja,
want dat nee zeggen tegen die stemmetjes is ja zeggen tegen Kenza.
Ja, precies. Ja. Ja.
Gezien worden. Ja. Kenza, stel jij zit hier over 10 jaar weer.
Ja.
Wat voor iemand zit hier dan?
Oh, ik denk dezelfde. Maar dan hopelijk iets meer geheeld. Ik ben heel erg beschadigd en ik ben nu aan het helen. Beschadigd is voorbij. En ja, ik hoop wel dat ik over een aantal jaar gewoon eigenlijk veel minder last heb van wat ik heb.
En ga je er ook vanuit dat het nog een keer overgaat?
Ik denk dat het bij mij niet 100% over zal gaan. Maar ik weet zeker dat ik wel een manier vind waar dat ik er goed mee kan leven. Dat ik toch nog het beste... Ja, ik haal nu al eigenlijk veel uit mijn leven. En ik denk dat ik dat alleen maar kan uitbreiden.
Ja. En Lars, hoe kijk jij naar de toekomst?
Ja, ik hoop er gewoon veel meer de grip op situaties krijg. Want ik blijf natuurlijk al gevoelig, dus wat gevoelig voor dingen. Maar dat ik gewoon wat meer grip op heb. En voor de rest hoop ik dus gewoon dat ik dan bekend kan staan om iets anders in plaats van de depressie.
Ja, om die goede keeper op het voetbalveld.
Ja, precies. Of iets in de media, weet ik veel wat. Ja.
Kirsten, tot slot even nog een vraag aan jou. Jij spreekt heel veel mensen die hiermee worstelen. Nou, ongetwijfeld luisteren hier ook mensen naar die dit herkennen. Wat is nou iets wat jij altijd belangrijk vindt om in ieder geval te zeggen?
Dat is de hoop houden. Het gaat erover. Praat erover. Als ze dat dus nog niet hebben gedaan, daar begint het eigenlijk meer mee. Dus, en dan ben ik al blij, dus dat, dan spreek ik ze al. Dus dat ze al proactief bezig zijn. En dat, ja, de schaamte die is niet nodig. Want naast dat je je al zo somber en rot voelt, dan ook nog eens schamen of schuldig voelen, ook naar je omgeving, dan maak je het nog erger. Ja, er is hoop. Het gaat over, ik kan dan alleen nooit zeggen wanneer. Maar ik denk wel dat het of een manier is om ermee om te gaan. Ja.
Er is hoop, zijn jouw laatste woorden.
Ja.
Dankjewel ook, jij thuis allereerst. Dankjewel voor het luisteren. Je hoorde Kenza Bolsius te vinden op Strong Like a Fighter. Je hoorde Lars Grooselink en psycholoog Kirsten de Kok. Alle drie echt enorm bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan, ja.
Herken je jezelf nou in de verhalen, dan moet je weten dat je terecht kunt bij Mind Correlatie. En ook kun je voor meer informatie over dit onderwerp, voor de juiste links en alles daaromheen, nog eens terug luisteren naar 3fm.nl/tussenuur. Dankjewel, tot de volgende keer.